Goedenavond, luisteraars. Van harte welkom bij deze uitzending vanuit de Jeruzalemkerk in Rotterdam-Kralingen. Ook vanavond hopen we met de hulp van de Heren weer na te denken over de Galatenbrief. Galaten 2, vers 1 tot en met 10 zal het gedeelte zijn dat we willen overdenken. Maar eerst gaan we luisteren naar meditatief orgelspel over het eerste vers van Psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. We lezen vanavond uit de Galatenbrief het tweede hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 10. Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus meegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen, en in het bijzonder degenen die in achting waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden, en dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen, dewelke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan. Want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen, als zij zagen dat mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was, gelijk Petrus der besnijdenis, want die in Petrus krachtig wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtig in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekende, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis gaan zouden, alleenlijk dat wij de armen gedenken zouden, hetwelk zelf ik ook benaarstigd heb te doen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen. Zo geeft u het Heere midden in de week dat we een ogenblik uit uw hand ontvangen om op deze wijze te gaan luisteren naar uw woord en naar de boodschap van de Galatenbrief. Past ons om ook deze avond uw naam daar eerbiedig en ootmoedig voor te erkennen. Want Heere, wij hebben het ook niet verdiend dat u het ons door de week geeft, dat we naar uw woord mogen luisteren. U hebt ons in de achterliggende dagen willen sparen. Misschien dat we te maken hebben met ziekte of met zwakheid van het lichaam, met afnemende krachten of afnemende gedachten. En wat kan dat moeilijk zijn? Mogen we hen bijzonder aan u de Heere aanbevelen. Misschien is het ook dat we in de kracht van het leven zijn, dat we druk zijn geweest in de achterliggende dagen met allerlei werkzaamheden, buitenshuis of in het gezin. Maar Heere, laat het dan ook zo zijn dat we vanavond stil mogen worden. Wilt u ons leegmaken van alle dingen die ons zo bezig kunnen houden, opdat we leeg mogen worden voor u. En als lege vaten vanavond als het ware voor u komen te staan. En zou u dan willen vervullen met het onderwijs vanuit uw woord. En Heere, dan bidden we deze avond heel bijzonder om de krachtige werking van de Heilige Geest. Die Geest wiens krachtige werk en komst we gedenken als u het geeft aanstaande zondag. Heere, wat hebben we zijn werk nodig, ook vanavond. We bidden u. Wilt u ook dit gedeelte van de Galatenbrief, dat zo op het eerste gehoor niet zo makkelijk is, voor ons openen? En geeft u dat er vanavond een woord voor ons bij mag zijn. U kent degene die met geestelijke vragen worstelen. U kent degene die met levensvragen worstelen, hoe het ook is, Heere. Gebruik uw woord en wilt u het nog geven, dat we vanavond mogen opmerken, de Heere weet van mijn vragen, van mijn worstelingen, van mijn omstandigheden af en wat meer is, de Heere denkt aan mij. Zo bidden we, Heere, om wat nodig is. We dragen hen aan u op die eenzaam zijn. We dragen hen aan u op die in deze tijd hun werk moeten doen onder soms moeilijke omstandigheden, in de gezondheidszorg, in het onderwijs, op andere plaatsen, geeft u ze wat nodig is. Heere, hoort u ons vanavond. Denk ook aan degenen die ons lief zijn. Het kan zijn, en we weten het ook, dat er in de familie zorgen zijn over de gezondheid van soms nog jonge mensen. En Heere, wil u toch zorgen en wil u geven wat nodig is voor het lichaam, maar ook geestelijk. Het kan ook zijn dat we zelf staan voor een behandeling de komende tijd. Wil ook daarin uw zegen schenken. We leggen het alles voor u neer. Wil ons horen en verhoren en dat uit genade om Christus wil. Amen. We schrijven deze avond bij Galaten 2, de eerste 10 versen, een ontmoeting in Jeruzalem. En dan letten we kort op 3 dingen. Allereerst op het doel van die ontmoeting. In de tweede plaats op de omstandigheden bij die ontmoeting. En tenslotte op de uitkomst van die ontmoeting. Een ontmoeting in Jeruzalem. Het doel, de omstandigheden, de uitkomst. Het is voor de vierde keer dat we nadenken over de Galatenbrief. En een van de vorige keren hebben we gezien hoe de apostel Paulus in deze brief bovengemiddeld veel aandacht geeft aan zijn eigen levensgeschiedenis. Bijna een kwart van deze betrekkelijk korte brief gaat over het leven van de apostel. En wat we toen gehoord hebben is dat dat niet is omdat de apostel zichzelf als mens zo belangrijk vindt. Maar dat dat alles te maken heeft met het feit dat er in de gemeenten van Galatië dwaalleraars waren gekomen die en het evangelie en het apostelschap van Paulus in twijfel trokken. En zo moeten we ook de geschiedenis die vanavond onze aandacht vraagt zien. Paulus heeft de vorige keer, en we hebben daar 2 weken geleden bij stilgestaan, teruggeblikt op dat wondere gebeuren in zijn leven dat geen leed ooit uit zijn geheugen zou kunnen wissen. Hoe de Heere hem tot bekering bracht op de weg naar Damascus. En hoe het, zoals de apostel het geschreven heeft, God behaagd heeft zijn zoon in hem te openbaren. Dat was een heel belangrijk moment, omdat Paulus niet alleen tot bekering gekomen was in die tijd, maar ook geroepen was tot apostel. En omdat hij het evangelie van Gods genade in de Heer Jezus Christus alleen ontvangen heeft rechtstreeks van de Heere zelf. Daar beroept de apostel zich ook op. Hij is een geroepen apostel en hij ontleent zijn evangelie niet aan mensen, maar hij heeft het rechtstreeks van de Heere ontvangen. Daar ging het over in Galaten 1. En nu maakt de apostel aan het begin van hoofdstuk 2, we zouden zeggen, een hele grote sprong in de tijd. 14 jaren later. Daarna, zo schreef hij in vers 1, ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan. Inmiddels liggen er dus 14 jaren tussen de bekering van Paulus en wat er nu beschreven gaat worden. 14 jaar waarin de apostel dat wonder nooit klein gekregen heeft. God zag in genade op hem neer. 14 jaren lang waarin de apostel heeft gepredikt. En na die 14 jaren maakt hij dan ook weer een reis naar Jeruzalem. En het is geleid door de Heilige Geest dat Paulus bij dat moment in zijn leven ook nadrukkelijk de aandacht wil vragen. Hij is naar Jeruzalem opgegaan, zo staat er in vers 1. En in vers 2 staat dat hij opging door een openbaring. Dat wil zeggen dat de Heer zelf hem duidelijk heeft gemaakt. Het zij rechtstreeks, het zij door een van de profeten. In het boek Handelingen lezen we over de profeet Agabus, die soms een boodschap van de Heer aan Paulus heeft doorgegeven. Maar de Heere zelf heeft duidelijk gemaakt dat Paulus naar Jeruzalem moest gaan. En dan gaat hij. Hij gaat niet alleen, want zo zegt vers 1, hij heeft Barnabas meegenomen. En Barnabas was degene met wie hij de eerste zendingsreis heeft ondernomen. Het is voor de Galaten ook een heel bekende naam. Want op de eerste zendingsreis heeft Paulus de gemeenten in Galatië gesticht. De Galaten kennen dus Paulus en Barnabas. En daarnaast heeft Paulus ook Titus meegenomen. Iemand die onder zijn prediking tot bekering gekomen is, van heidense afkomst, degene aan wie Paulus later ook een brief zal schrijven. En op hem komen we straks nog even terug. Maar als Paulus dan in Jeruzalem aankomt, komt het daar tot een ontmoeting met de andere apostelen. En dat waren apostelen die hadden een hele andere levensgang gehad. Die hadden de gemeente van God niet vervolgd zoals Paulus dat had gedaan. Die hadden 3 jaar onderwijs gehad van de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde. Maar wat ze met Paulus gemeen hadden, dat was dat ook zij geroepen waren tot apostel. Om het evangelie te prediken onder Joden en onder heidenen. Dat gold dus voor de apostelen in Jeruzalem, voor de discipelen die apostelen geworden zijn, en dat gold voor Paulus. En nu staat er in vers 2 dat als Paulus deze apostelen gaat ontmoeten, hij hun het evangelie voorstelde dat hij predikte onder de heidenen. En in het bijzonder aan degene die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Wat gaat Paulus doen? Hij gaat het evangelie dat hij in de achterliggende 14 jaren heeft gepreekt, aan de andere apostelen, heel bijzonder aan de apostelen die in achting waren, en dan moeten we naar alle waarschijnlijkheid denken aan Petrus, Johannes en Jacobus. Maar Paulus gaat zijn evangelie aan hen voorstellen. Hij gaat het hen nog eens vertellen wat hij gepredikt heeft onder de heidenen. Nee, dat doet de apostel niet omdat er bij hem twijfel was. Die indruk zouden we misschien zo kunnen krijgen als we dit gedeelte lezen. Dat er een soort twijfel was bij Paulus of hij het nu wel bij het goede eind had. Dat is de bedoeling niet. De apostel is er zeker van. Het evangelie dat hij van God ontvangen heeft, dat heeft hij te prediken. Maar wat hij wel wil voorkomen is dat er onder de hoorders van het evangelie allerlei partijschappen zouden ontstaan. En dat zijn boodschap wordt uitgespeeld tegen bijvoorbeeld die van Petrus of Johannes of Jacobus. En daarom staat erbij aan het slot, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Zo zien we de apostel en in gedachten zien we hem bijeen met de anderen. Met Petrus en met Johannes en met Jacobus. Ontroerend, de Heere heeft mensen met zo'n heel verschillende achtergrond. Paulus die aan de voeten van Gamaliel had gezeten en die doorkneed was in de schriften van het Oude Testament. Maar ook Petrus, een visser uit het noorden van Israël, uit Galilea. De Heere heeft zulke hele verschillende mensen uit genade in zijn dienst genomen. En nu zijn ze bijeen. Allemaal strijdend voor diezelfde zaak. Allemaal ijverend in datzelfde koninkrijk van God. Allemaal palstaand voor de waarheid van het evangelie. En ze spreken met elkaar. En Paulus vertelt wat hij heeft gepreekt. We gaan naar onze tweede gedachte. De omstandigheden van die ontmoeting. Want als we verder lezen, dan ontdekken we dat het niet alleen maar een ontmoeting is geweest van Paulus en enkele andere apostelen. Maar dat er ook anderen bij geweest zijn, of in elk geval hun invloed hebben laten gelden. Ze worden genoemd in vers 4, de ingekropen valse broederen. Dat zijn geen vriendelijke woorden van de apostel. Wie bedoelt Paulus hier? Ten diepste bedoelt hij eenzelfde soort dwaaleraars als die er in de gemeente van de Galaten waren gekomen. En u herinnert het zich wellicht nog wat die dwaaleraars in Galatië hebben geleerd. Die zeiden, zalig worden, ja daarvoor is wel nodig om te geloven in de Heer Jezus Christus. In zijn volbrachte middelaarswerk. Daarvoor is nodig door genade deel hebben aan de verdiensten van Christus. Maar er is ook nog iets anders voor nodig. Onmisbaar nodig is ook dat men zich houdt aan alle ceremoniële wetten van het Oude Testament. Dat betekent, mensen uit het heidendom die tot geloof komen, die moeten zich de mannen laten besnijden. En die moeten de Sabbat houden. En die moeten zich houden aan de Joodse voedselwetten. Die gaan over wat rein is en wat onrein is. En ten diepste leerden deze dwaaleraars in Galatië dat zalig worden dus niet alleen maar een zaak was van genade, maar ook van werken, ook van gehoorzaamheid aan de ceremoniële wetten. Die waren ook nodig. En dat was ook vereist. Zonder die gehoorzaamheid, zonder bijvoorbeeld de besnijdenis, zou een mens niet zalig kunnen worden. En diezelfde dwaaleraars, althans dwaaleraars die eenzelfde dwaling verkondigden, waren er ook in Jeruzalem. En als de apostel over hen schrijft, nee, dan gebruikt hij geen vriendelijke woorden. Want dan beseft hij ook heel goed dat deze mensen niet maar eenvoudige gelovigen zijn die door misverstand met een dwaling worden meegenomen. Zulke mensen treedt de apostel anders tegemoet. Zulke mensen treedt hij pastoraal, herderlijk tegemoet. Zulke mensen zoekt hij weer terug te brengen in het spoor op een vriendelijke, pastorale wijze. Maar het gaat hier om andere mensen. Om mensen die heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Mensen die met een bepaalde bedoeling bewust hun alternatieve boodschap, hun andere evangelie, proberen te verspreiden in het midden van de gemeente in Jeruzalem. Nee, ze zijn er ook helemaal niet eerlijk ingekomen. Ze zijn ingekropen, staat er zelfs in vers 4. En het zijn, zo zegt de apostel, valse broederen. Die van bezijden van een zijkant binnengekomen waren. En ze hebben eigenlijk kwade en slechte bedoelingen. De apostel tekent ze als spionnen. Om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Daar zal het verderop in deze brief nog nadrukkelijker en duidelijker over gaan. Maar één van de dingen die duidelijk wordt in de brief aan de Galaten is dat Christus zijn gelovigen heeft vrijgemaakt van het vloek, van de vloek van de wet en van het juk van de ceremoniële wet. Die ceremoniële wetten, sabbat, besnijdenis, rein, onrein, dat is een juk dat niet meer drukt op de gelovigen van het Nieuwe Testament. En die vrijheid, die willen de dwaaleraars verspieden, en dan staat er aan het slot van vers 4, opdat ze ons tot dienstbaarheid zouden brengen. Dat is uiteindelijk hun bedoeling. En als de apostel, waakzaam als hij is, want hij was een wachter op de muren van Sion, dat ziet en dat beseft, dan is er bij hem een onverschrokkenheid om de waarheid van het evangelie te verdedigen. Want Paulus beseft, hier is de waarheid van het evangelie in het geding. Deze mensen zijn maar niet onschuldige, wat zich vergissende mensen. maar het zijn dwaaleraars die bewust bezig zijn om een andere boodschap in de gemeenten te verspreiden. En ze leren een boodschap die ten diepste de prediking van de apostel zelf ondermijnt. Daarom zegt Paulus het in vers 5, voor de welke wij ook niet 1 uur hebben geweken met onderwerping. De apostel zegt, we zijn er geen uur voor aan de kant gegaan. We hebben ons voortdurend opgesteld tegen die dwaling. Ik heb er tegen gestreden, zegt de apostel, opdat de waarheid van het evangelie onder u zou verblijven. Dat leert ons, gemeente en luisteraars thuis, dat leert ons dat het gevaar van de dwaling er altijd is. Dat was er in die hele jonge gemeente van Galatië. Dat was er in Jeruzalem. En zou het er vandaag niet meer zijn? Wat is het nodig om waakzaam te zijn tegen allerlei aanvallen van de vorst der duisternis, want die is het uiteindelijk als de vader van de leugen die achter al die dwalingen zit. En die probeert om het evangelie van vrije genade te ontkrachten. En die op allerlei manieren mensen kan gebruiken om een dwaaleer een gemeente binnen te brengen. En dat zou bijvoorbeeld de dwaaleer kunnen zijn van die wettische dwaaleraars die we hier ontmoeten. Die zeiden, als het nou gaat om het wonder van zalig worden en als het nou gaat om de grond van de zaligheid, dan zijn er 2 dingen nodig, het werk van Christus en het werk van de mens. Maar als ik het zo zeg vanavond, dan beseffen we wel dat die dwaling op een andere manier en in een andere jas zich in de loop der eeuwen ook nog wel heeft aangediend. Denkt u bijvoorbeeld aan de dwaling die er is in de Rooms-Katholieke Kerk als het gaat om de leer van de goede werken en de verdienstelijkheid daarvan voor de zaligheid. Is dat zo'n heel andere leer dan deze leer waar de apostel tegen strijdt? Denkt u bijvoorbeeld aan het remonstrantisme dat er was in de 17e eeuw, maar dat er in de 21ste eeuw in een andere jas, in een moderne jas, nog altijd is. En zalig worden is natuurlijk het werk van God. Maar zelf moet je dit en zelf moet je dat en moet je zus en zo. En zo worden de mensen een soort medewerkers, een soort partners van God als het gaat om de zaligheid. Maar als het over die dwaling gaat, op welke manier die zich dan ook aandient, dan leert de schrift ons dat we voor zulke dwaling geen uur met onderwerping aan de kant mogen gaan. Want de waarheid van het evangelie is in het geding. Daarom heeft Paulus ook Titus meegenomen. Ik zei het al, iemand van heidense afkomst. Iemand die dus niet op de 8e dag van zijn leven besneden was, zoals de Joden. Zoals Paulus zelf. En Paulus laat Titus ook niet besnijden. Hij heeft dat in zijn ambtelijke leven wel eens gevraagd aan iemand anders. Maar dan was het om geen aanstoot te geven. Dan stond dat in het kader van het de Joden een Jood en de Grieken een Griek zijn. Maar nu de waarheid van het evangelie in het geding is, nu daar dwaaleraars zijn die zeggen, en denk erom, voor iedere heiden die tot geloof komt, is ook nodig dat hij door de werken van de ceremoniële wet, door de besnijdenis en door andere dingen zalig wordt. Nu houdt Paulus voet bij stuk En ook Titus, vers 3, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. Dat zijn de omstandigheden bij de ontmoeting. Geen gemakkelijke omstandigheden. De apostel zal het hebben aangevoeld dat deze dingen echt wel gevoelig lagen. Maar hij heeft het ook beseft. Het gaat om de leer van vrije genade. Het gaat om de eer van Christus en van zijn volkomen werk. Daar mag geen nagelschrapsel van de mens bij. En voordat we dan gaan luisteren naar het laatste wat onze aandacht nog vraagt, de uitkomst van die ontmoeting, zo tussendoor maar een persoonlijke vraag. Hebt u dat ook geleerd in uw leven? Dat er om zalig te worden geen nagelschrapsel van uzelf bij kan. Niets. Dat er niets bij mag. Dat er niets bij kan, omdat God heilig is en mijn beste werken met zonde bevlekt. Hebt u het geleerd om, zoals de apostel dat op een andere plaats zegt, te sterven aan uw eigen werken, aan de werken van de wet? Om als een arme, uitgewerkte zondaar geworpen te worden op dat volkomen werk van de Heer Jezus Christus? Hebt u het geleerd dat er ook niets meer bij hoeft als Christus werk u mag worden toegerekend? O ja, dan vraagt de Heere wel een leven van dankbaarheid, maar dat is de vrucht van genade. En dat is niet nog een deel van het betaalgeld om de zaligheid te verdienen. Dat is enkel de dank voor wat de Heere in zijn eigen Zoon schonk. We gaan naar het laatste, de uitkomst van de ontmoeting. Want als Paulus dan zo zijn evangelie heeft voorgesteld. En hij heeft verteld wat hij in die achterliggende jaren overal waar hij preekte geboodschapt heeft. Als daar Barnabas naast hem zit en die knikt, die kan bevestigen, die kan het mede getuigen, want die is met Paulus op zendingsreis geweest. En als Tartitus zit, een man uit de heidenen die onder de prediking van Paulus tot bekering gekomen is. En die zit daar ook bij als een levend bewijs van het feit dat de Heere de prediking van de apostel gezegend heeft. Hoe oordelen dan de apostelen daarover? We lezen het in vers 7 tot en met vers 10. Het eerste wat daar gezegd wordt is: maar daarentegen, als zij zagen dat mij het evangelie der vooruit toe betrouwd was, gelijk Petrus dat der besnijdenis. Het eerste wat de apostelen daar in Jeruzalem heel nadrukkelijk hebben beseft is: God heeft niet alleen sommige van zijn discipelen tot apostelen aangesteld, heel bijzonder voor de Joden. Dat gold bijvoorbeeld voor Petrus. Dat was een apostel. Hij heeft ook wel onder de heidenen gewerkt en tot heidenen gesproken. Maar hij was toch heel bijzonder de man die het evangelie der besnijdenis toebetrouwd was. Hij had vooral de taak om onder de Joden te preken. Maar net zoals Petrus die taak had, heeft Paulus van God zelf de roeping gehad om te preken onder de heidenen. En dat heeft men in Jeruzalem beseft. Dat heeft men erkend. En men zal het met verwondering erkend hebben. God heeft niet alleen aan het oude verbondsvolk Israël gedacht. Maar hij heeft ook een apostel geroepen. Deze Paulus, met de bedoeling om dat woord op allerlei plaatsen in de heidenwereld te laten verkondigen. Wat de apostelen bovendien hebben vastgesteld bij die ontmoeting in Jeruzalem, en dan lezen we nog een vers verder in vers 8, dat is dat de Heere onder de prediking van en Petrus en Paulus krachtig heeft gewerkt. Want die in Petrus krachtiglijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. De Heere gaf vrucht op de arbeid. Oh, dat ging wel door moeite heen. En door zorgen heen. Daar weet Paulus ook van. Daar kan hij ook op terugblikken. Als het over die achterliggende 14 jaar gaat. Maar toch. De Heere heeft krachtig gewerkt. Door zijn Heilige Geest. En is dat niet nodig? Dat krachtige werk van de Heilige Geest. Waardoor harde harten worden verbroken. Vijandige harten worden overwonnen en ingewonnen voor de zaak en het evangelie van Christus Jezus. Ja, en als de apostelen dat gezien hebben en dat vastgesteld hebben, dat God Paulus naast de andere apostelen geroepen heeft, en dat God door Paulus' bediening krachtig gewerkt heeft, net zoals dat gebeurde in hun eigen bediening, dan zien we in gedachten Petrus en Jacobus en Johannes. Hun namen worden in vers 9 genoemd. Cephas is een andere naam voor Petrus. Dan zien we in gedachten die drie apostelen opstaan. En we zien hen doen wat wij op dit moment niet kunnen en mogen doen. Ze geven aan Paulus en aan Barnabas de hand, de rechterhand der gemeenschap, zoals het er staat. Ze reiken hen de broederhand. En die broederhand, dat is precies dezelfde hand als die in gewone tijden, buiten de bijzondere omstandigheden waarin we ons nu bevinden, gegeven wordt onderaan de preekstoel na de dienst. En in de deur van de consistorie. Dan reiken de broeders, degene die mocht voorgaan, de broederhand. De rechterhand der gemeenschap. En dan zeggen ze het met die handdruk wat we nu met een enkel woord zeggen. Met het woord zegen zeggen. Dat er hartelijke instemming is met het evangelie dat gepreekt werd. Wel, zo'n hand, zo'n broederhand ontvangt de apostel Paulus en zijn helper Barnabas van Petrus, Jacobus en Johannes. En als ze elkaar zo de broederhand hebben gegeven, als ze overeenstemmen als het over deze dingen gaat, ja, dan beseffen ze ook, we hebben allebei een eigen roeping. We hebben allebei een eigen taak. Paulus is degene die tot de heidenen moet gaan, slot van vers 9. En zij hebben vooral de eerste taak bij de Joden, de besnijdenis. Nog één vraag stellen ze aan de apostel. Vers 10. Alleenlijk dat we de armen, en die waren er in de gemeente van Jeruzalem en in de gemeente van Judea nogal, dat we de armen zouden gedenken. En dat heeft de apostel Paulus dan ook geprobeerd zo goed mogelijk te doen. Zo vond er een ontmoeting plaats. En waarom is het nu dat Paulus op die ontmoeting in Jeruzalem zo uitvoerig terugblikt? En juist bij zo'n gedeelte moeten we het nog wel eens zeggen tegen elkaar. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht om ook dit in het woord van God op te nemen. Ook hier ligt een boodschap in. Wel, er ligt onder andere deze boodschap in. Dat het woord van God een eenheid is. Dat we dat woord van God nooit op een verkeerde manier mogen gaan gebruiken als een soort grabbelton. Om daar maar iets uit te halen wat ons te pas komt, terwijl we het andere laten liggen. En dat we dat woord van God ook nooit mogen gaan gebruiken op zo'n manier dat we het ene deel van dat woord tegen het andere deel uitspelen. Nee, toen Paulus zijn evangelie voorstelde, toen hebben Petrus, en we hebben ook van hem twee brieven, en Jacobus en Johannes, die ook heeft geschreven in het Nieuwe Testament, hem de broederhand gereikt, de rechterhand der gemeenschap. Dit was hetzelfde apostolische geloof. Gods woord is een eenheid en het vraagt erom om gelezen te worden, om bestudeerd te worden, om er de zaligheid in te vinden. Ja, laten we dat zo aan het einde van de overdenking van vanavond nog tegen elkaar zeggen. Daar gaat het om in deze brief. Om het wonder van de zaligheid. Staat dat er dan ook in deze verse? Ja, dat staat er ook in zo'n zinnetje waar we zomaar overheen zouden lezen. Maar wat staat in het midden van vers 6? God neemt de persoon des mensen niet aan. En dat moeten we goed begrijpen. Dat betekent niet dat de Heere niet in genade zondaren wil ontvangen en wil aannemen. Maar dat wil zeggen dat God niet eerst kijkt of een mens het wel verdiend heeft dat hij genade zou ontvangen. Dat heeft Paulus geleerd. Dat hebben al Gods kinderen geleerd. God neemt de persoon des mensen niet aan. Want als dat zo was, als de Heere moest gaan zoeken naar redenen waarom hij genadig zou zijn in de mens zelf, in iets van mij, dan zou het een verloren zaak zijn. Maar het wonder is, God neemt reden uit zichzelf. God neemt reden uit zijn barmhartigheid en uit zijn genade. En uit zijn eeuwige zondaarsliefde. God neemt reden uit het werk van zijn eigen lieve zoon. En daarom alleen, neemt hij zondaren nog aan in genade. Dat had Paulus geleerd. En het mag aan het einde van onze overdenking van vanavond ook nog gepreekt worden. Misschien dat er onder de luisteraars in de kerk of thuis wel zijn die het zeggen. Heren, als het nu moet door mij. En misschien dat u het wel hebt geprobeerd om uzelf aangenaam te gaan maken voor God. Om dingen te verbeteren in uw leven. Om met bepaalde dingen te breken. En dat is goed. Maar het zou kunnen dat de Heer u intussen iets anders heeft geleerd. Dat hoe u zich ook beijvert en inspant om uzelf op te knappen voor God, het toch uiteindelijk tot de wortel toe verdorven is. Dat u het zeggen moet. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En als je dat toch ziet, oh wat kan het dan benauwd zijn. Want hoe zou God nog met zo'n mens te maken willen hebben? En nu zegt Paulus het vanavond, dat God de persoon des mensen niet aanneemt. De Heere neemt reden uit zichzelf. En daarom gaat de roep nog uit. Dan worden zondaren, hoe slecht ze zijn, hoe verloren ze zijn, hoe hard, hoe ongeschikt in zichzelf, toch geroepen, toch genodigd om te komen tot deze zaligmaker. Niet omdat ze zo geschikt zijn, maar omdat de Heere roept en omdat de Heere nodigt en omdat de Heere er een behagen in heeft om het verlorene te zoeken en om zondaren genade te bewijzen. Daarom, dat was de boodschap die Paulus lief geworden was. Dat was de boodschap die hij met hand en tand wilde verdedigen tegen alle dwaling. Is ze ook u lief geworden? Is het geheim geworden van uw leven? Is het uw gebedstof? Dat geven de Heere. Amen. Zullen we eindigen met dankgebed. Heere, past ons om uw naam nog dank te zeggen, dat we het zo vanavond mochten luisteren naar het vervolg van de Galatenbrief. We werden in gedachten meegenomen naar een ontmoeting in Jeruzalem. Een ontmoeting die enerzijds sprak van het werk van de vorst der duisternis, die er altijd op uit is om het evangelie van vrije genade afbreuk te doen. En die niet terugschrikt om daarvoor mensen te gebruiken. Die altijd weer komt met die dwaalboodschap van genade en werk van mensen. Maar daarentegen hebben we ook gehoord over uw genade, over de waarheid van het evangelie, en we bidden, Heere, dat die ook onder ons zou mogen verblijven. Ook aanstaande zondag en maandag, als er weer gepreekt mag worden. Heere, leer ons door uw genade het geheim, het hart van dat evangelie kennen, opdat we ons mogen verwonderen dat u de persoon des mensen niet aanneemt, maar dat u uw eigen lieve zoon aanneemt en in hem arme, verloren, schuldige, doemwaardige zondaren. En dat u zulke zalig wil maken. Zegen zo de boodschap van deze avond. Doe genadig verzoening over het zondige. Schenk ons ook in het verdere van de avond nog een goede tijd, Heere, waarin we het woord mogen overdenken. Bewaar ons en geef dat we zondag weer met elkaar verbonden mogen zijn, om Jezus wil. Amen. We gaan tenslotte nog luisteren naar meditatief orgelspel over Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Om waar zich het hart ooit voelt in leerzucht blaken, uw heerlijkheid, uw macht bekend te maken, en de eer uws rijks, zo groot, zo hoog verheven, voor aller oor de hoogste roem te geven. Het vierde vers van Psalm 145.